Dus we willen met elkaar lezen uit Handelingen 19, vers 1 tot en met vers 12. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde wekken. Psalm 119 en daarvan het derde vers. We gaan zo lezen uit Handelingen 19, vers 1 tot en met vers 12. Psalm 119 en daarvan het derde vers. Lees uit Handelingen 19, vers 1 tot en met vers 12. En het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreisd hebbende te Efeze kwam, en enige discipelen al daar vindende, zeide hij tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam des Heeren Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk, 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaad sprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden, het woord des Heren Jezus hoorden bij de Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden, de zweedoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel, hier staan wij en hier zitten wij. En wij haasten ons om te roepen, om genade, om bloed. Om bloed der verzoening voor onze arme zondaarszielen. Om een kool van het altaar voor onze onreine lippen. Want o Heere, wie zou vanavond voor u kunnen bestaan? Wie zou vanavond kunnen spreken? Wie zou vanavond niet verstommen, ziende op zichzelf? O Heer, als we dan een blik naar binnen krijgen, als u dan vanavond het licht werpt op een van die boezemzonden die ons leven steeds weer vernielen, die de tedere liefdesband met u iedere keer weer verstoort, die het gemeenschapsleven met u iedere keer weer in zo'n duisternis stort, o Heere, u weet wel hoe het met uw volk en uw kinderen gesteld is. U weet hoe ze vanavond gekomen zijn, hoe ze hier staan en hoe ze hier zitten. Zwak van moed en klein van krachten, alles doorgebracht en toch, met die beden in het hart, u weet toch wat van uw maaksel zij te wachten. U wist toch wat u kocht, Heer. U wist toch hoe het zou gaan, ook na ontvangen genade. Hoeveel struikelingen er zouden zijn. Wat een liggen midden in de dood. O Heere, hoe menigmaal uit zwakheid weer, in zonde vallend en dan zo snel weer te wanhopen aan uw genade, om dan maar moedeloos in de zonde te blijven liggen. Het heeft toch alles geen zin meer. Voor mij kan het toch niet meer. De Heere zal me wel zat zijn. Maar Heere, uw vader, de vaderen die u toch zoveel geesteslicht hebt gegeven, die hebben toch niet voor niets in dat doopsformulier opgetekend. Want als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, we niet moeten vertwijfelen aan uw genade, nog in de zonde moeten blijven liggen, overmits we een eeuwig verbond met God hebben. O Heere, troost dan vanavond uw volk. Troost dan degene die troosteloos zijn, die het niet meer weten en niet meer zien. Die niets anders omdragen dan een hart vol vijandschap. Die niet eens kunnen worden met u en met uw wegen. Die moeten zeggen, o, alles in mij bruist en alles in mij gaat driest in tegen God. Wil vanavond weer liefde afdruppen in het hart, opdat ons hart versmolten zou mogen worden en de hand op de mond zou mogen gaan. En we met een Petrus weer, nadat u ons aankijkt, met zo'n blik van hartverbrekende bewogenheid en hartverbrekende middelaarsliefde, opdat we daardoor verbroken naar huis zouden mogen gaan, bitterlijk wenende, zoals Petrus. En de Heere, zoek ons dan ook weer op, zoals u het ook deed met Petrus en hem vroeg, hebt gij mij lief? O Heer, als u vanavond die vraag stelt aan uw kinderen, en ze kijken naar binnen, dan moeten ze zeggen, ik durf het niet te zeggen. Ik durf niet te zeggen dat ik u lief heb. Want alles getuigt het tegenovergestelde. En toch. Daar diep op de bodem van het hart is er maar één liefde. Eén hartelijk verlangen. één voorwerp van de grootste liefde. Dat bent u, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. O, gedenk ook vanavond aan die zielen die hier allemaal vreemd van zijn. Die geen last hebben van zonde, die geen last hebben van schuld, die helemaal geen last hebben van een hart met levende zonde. Die er helemaal niet van weten dat de wet ingekomen is en dat de zonde wederlevend wordt. Dat die zonden zo'n kracht hebben dat ze je de dood insleuren. Die vrolijk en prachtig leven. Die rijk en verrijkt zijn en geen dings gebrek hebben. En het gaat allemaal goed en allemaal best, Heer. Wat een ontzaglijke, ontzaglijke werkelijkheid om zo te leven. Zou dan vanavond willen komen, o dierbare Heilige Geest. Kom, over die woeste en ledige zielen, die onvruchtbare, ijdele massa, die zondaren, die niet voldoen aan het doel van uw schepping. O kom, o dierbare Geest, geef mij de kracht om te spreken. Hoef ik geen verhindering te zijn, Heere. Dat u Aaron zijn hurs geeft om u in te roepen, o dierbare Geest, om u te paren aan dat woord, om vanavond in zondaars harten dat wonder van genade te verheerlijken. Om verloren te mogen gaan onder uw recht. En behouden te mogen worden door uw recht. Maar het einde te komen met alles van onszelf en het leven te vinden in die dierbare Heer Jezus. Die zichzelf heeft overgegeven tot in de dood. Ja, de smadelijke dood des kruises, ach Heere. Wees er dan vanavond bij. Handel niet met ons naar onze zonde, Heer. Schenk ons de hulp van uw geest. Om Jezus wil. Amen. We willen vanavond met elkaar verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Er gehandeld wordt van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. En we willen vanavond met name stilstaan bij dat laatste stuk van artikel 3. Ik zal heel artikel 3 lezen en dan vanavond proberen om het een en ander te zeggen over dat laatste stukje. Tot zo leerregels hoofdstuk 3 en 4, artikel 3 zal ik voor u lezen. Over zulks zo worden alle mensen in zonden ontvangen. En als kinderen des torens geboren. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Geneigd tot kwaad. Dood in zonden en slaven der zonde. En willen en kunnen tot God niet wederkeren. Nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot een verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. We willen vanavond stilstaan bij die laatste zinnen van dit artikel, bij de Heilige Geest. Ook omdat we vorige week het Pinksterfeest met elkaar hebben mogen beleven. Gesproken is over de Heilige Geest en ook dit artikel naar ons toekomt en ons wijst op de noodzaak van de werking van de Heilige Geest, omdat wij van nature niet in staat zijn om onszelf te verbeteren, om ons tot enige verbetering te schikken, om ons te richten tot het goede, maar dat wij dood zijn in zonde en misdaden en ook onze kinderen, zoals we de vorige keer gehoord hebben, door die erfzonde datzelfde lot beschoren is. We willen vanavond ook het nodige zeggen aan de hand van Handelingen 19. We hebben met elkaar gelezen. En dan met name dat vers 2. Die vraag komt vanavond naar ons toe. Als het nou gaat over de Dordtse leerregels, als het gaat over de Heilige Geest, dan komt vanavond de vraag naar ons toe: hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Of moet het antwoord luiden zoals er dan volgt en zij zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. De kernvraag vanavond is dus, hebt u de Heilige Geest ontvangen? En voordat ik daar iets over wil zeggen, wil ik eerst nog even kort iets zeggen over datgene wat we gelezen hebben. Namelijk, we hebben eerst gelezen in het hoofdstuk over wat extraordinaire gaven van de Heilige Geest. Extraordinair, dat is datgene wat boven het ordinaire, het normale, uitgaat. Het bijzondere, de bijzondere werkingen van de Heilige Geest. En de eerste betekenis van dit hoofdstuk, de eerste betekenis van deze vraag die Paulus stelt aan deze mensen in Efeze, gaat over de vraag, hebt u deze extraordinaire, deze bijzondere gaven van de Geest ontvangen? Nou, wat zijn dat dan voor bijzondere gaven, kinderen? Wat hebben we vanavond gelezen voor bijzonders? Nou, in het zesde vers hebben we gelezen dat die mensen spraken met vreemde talen en ze profeteerden. Ze konden vreemde talen spreken en ze konden de toekomst voorzeggen. In het elfde vers, daar lezen we dat God ongewone krachten deed door de handen van Paulus. En in het twaalfde vers lezen we dan wat dat dan zijn voor ongewone krachten. Heel bijzonder dat als hij op zijn lijf doeken droeg of zweedoeken of goddeldoeken, dat als ze die doeken vervolgens namen en op zieken legden, dan weken die ziekten van die mensen. Die mensen genazen als die doeken van Paulus' lichaam op die zieken werden gelegd. Dan in het twaalfde vers lezen we nog iets bijzonders. Nog iets van die bijzondere, extraordinaire gave van de Heilige Geest. Namelijk het zogenaamde exorcisme. Dat is de uitdrijving van de boze geesten. De boze geesten voeren uit van hen. Dat zijn bijzondere gaven van de Geest. En die waren ook door Joël voorzegd. Hè? U hebt het gehoord met Pinksteren. Hè? De profetie van Joël in Joël 2. Hè? Dat in het laatste der dagen, dat God dan zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En dan horen we over zonen en dochteren die profeteren. Over jongelingen die gezichten zien. Over ouden die dromen dromen. En dan lezen we, en ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Die bijzondere werking van de geest, die extraordinaire werking van de geest, is van tijdelijke aard geweest. Die heeft de Heer gegeven bij de eerste verbreiding van het evangelie. Toen dat alle creaturen moest worden verkondigd, dan werd dat door de Heer bekrachtigd met tekenen en wonderen. Was toen nodig. Nu is dat in onze kringen, in onze westerse cultuur niet meer nodig. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht slaat. Niet in grote wonderen, niet in allerlei bijzonderheden. Er is helemaal weer een opkomst hè, momenteel. Mannen met bijzondere gaven, die dan grote groepen mensen bij elkaar weten te krijgen. Grote sommen geld daarmee verdienen. Want u moet dan wel eerst op een briefje schrijven hoeveel u die wonderdokter dan wil geven. En als u dat dan hebt laten zien en het is afdoende, dan is hij in staat en bereid om u te zegenen. En dan kan het zomaar zijn dat een ziekte uw lichaam verlaat. Als u zich afvraagt, zou dat van de Heere zijn of van de duivel? Dan zal ik het maar zo zeggen, de boom wordt aan de vruchten gekend. Iedere dienaar die alleen bereid is om actief te worden bij betaling, is niet door God gezond. Iedere dienaar die zelf de roem en de eer zoekt te dragen van de wonderen is niet door God gezonden. Onthoud dit, ieder wonder wat niet drijft naar het woord, is niet van God. Dat is cruciaal. In die eerste christengemeenten zijn die wonderen geschied opdat de mensen gebonden zouden raken aan het woord. En nu wij het woord hebben, het profetische woord, wat zeer vast is, heb je mensen die gaan wonderen doen en wat werken die wonderen uit? Dat je losraakt van het woord. Nou, dat is de grote missie van de duivel. De grote missie om los te raken van het woord en ons te verbinden aan bijzonderheden, bijzondere personen, bijzondere inzichten enzovoort. Het extraordinaire. Dus als vanavond de vraag naar ons toe komt, heb, ga je de Heilige Geest ontvangen? Dan gaat dat niet over de vraag of u grote wonderen kan doen. Ik haast me nog wel om dit eraan toe te voegen, dan laten we dat verder rusten. Dat er zijn nog gebieden in de wereld waar het woord van God nog niet is geweest of heel lang niet meer is geweest. In de onontgonnen gebieden waar evangelisten met gevaar voor hun eigen leven naartoe gaan. Met dat woord komen en waar mensen bijvoorbeeld analfabeet zijn, kunnen niet lezen, kunnen niet schrijven. En dan wil de Heer nog steeds wel met wonderen en tekenen zijn woord bevestigen. Opdat ze tot het woord gebracht zouden worden. Onthoudt u dat goed? Dat is de beweging. Van het wonder naar het woord. En niet van het woord naar het wonder. Wat is er dan wel gebleven? Nou ja, als we Petrus horen op de Pinksterdag over die profetie van Joël, dan is er dus heel veel niet meer nodig. Wat is er nog wel nodig, deze boodschap? En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dat is gebleven. Het woord. Dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig kan worden. Nee, zalig zal worden. Dat is gebleven. Gelukkig. En dan vanavond de vraag, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Als onze Dordtse vaderen zeggen dat wij niet in staat zijn om onszelf ergens toe te schikken of ergens toe te bewegen zonder de genade des wederbarenden Heilige Geestes, is het dus een levensvraag. Als u de Heilige Geest niet hebt, dan komt Christus u niet toe. Als u de Heilige Geest niet hebt, bent u geen kind van God. Dus het is een fundamentele vraag. En dan zou ik vanavond twee daar een opsplitsing in willen maken. De eerste vraag, hebt gij de Heilige Geest ontvangen tot geloof? En ten tweede, hebt gij de Heilige Geest ontvangen door het geloof? Ik zal dat straks uitleggen wat ik met die onderscheiding bedoel. Het eerste is, hebt gij de Heilige Geest ontvangen tot geloof? Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat de kinderen vanavond vragen, ja, maar als u vraagt, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Heb ik de Heilige Geest ontvangen? Hoe weet ik dat dan? Hoe kan ik dat weten? Hoe kunnen we de Heilige Geest eigenlijk kennen? Nou, in de eerste plaats niet zoals de Heer Jezus is te kennen. Hij heeft een lichamelijke, een menselijke natuur aangenomen. En zoals je vader kunt kennen, zo is de Heer Jezus ook te kennen, zo is hij geopenbaard als mens. Dus we mogen menselijk spreken over de Heer Jezus, zoals hij is opgevaren naar de hemel en aan de rechterhand des vaders zit, dan moeten wij ons hem voorstellen, met eerbied gesproken, als mens. Met een verheerlijk lichaam en toch een lichaam. Dat heeft de Heilige Geest niet, heeft geen lichaam. We kunnen ook niet in de Heilige Schrift vinden dat de Heilige Geest ons wordt voorgesteld op een manier die menselijk spreekt over de Geest. Dat lezen we wel over God de Vader. Over God de Vader wordt wel antropomorf gesproken, op een menselijke manier gesproken, dat hij heeft rommelende ingewanden, milde handen, vriendelijke ogen, als zijn ogen de ganse aarde doorlopen enzovoort. Dat lezen we van God de Vader. Dus we kunnen God kennen in een bepaalde zin, omdat hij zichzelf menselijke eigenschappen toeschrijft. Hij openbaart zich als mens. Maar van de Heilige Geest vinden we dat niet. Dus als u de vraag vanavond krijgt, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Dan vraagt u zich wellicht af, maar hoe kan ik dat dan weten? Hoe weet ik of ik de Heilige Geest heb en waar vind ik hem dan? Hoe kan ik dat weten? Nou ja, dan heb ik vanavond aan het begin gezegd dat ieder wonder, maar ook iedere vraag moet ons leiden tot het woord. Dus als u wil weten over de Heilige Geest, dan neemt u de Heilige Schrift en gaat u lezen. Wat staat er over de Geest? Dan hoef je helemaal niet verder te zoeken. Genesis 1 staat gelijk al over de Heilige Geest. Genesis 1, vers 2. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de Geest Gods zweefde op de wateren. Dus direct in Genesis 1, vers 2 komen we de Heilige Geest tegen. En hoe komen we de Heilige Geest daar dan tegen? Kijk, en dan is het, zou het nuttig zijn, hè, als u ietsje zou weten van wat er in de grondtaal staat. Want dat geeft namelijk onderwijs over die geest. Wat staat er namelijk? Die geest in het Hebreeuws is ruach. En ruach betekent wind. Ik zeg dat vanavond niet om wijs te doen, maar ik zal u zo meteen die trekker laten zien. Als we de Heilige Geest dus tegenkomen in de schrift, is het niet als mens. Niet antropomorf met handen en voeten enzovoorts. Maar als een wind. Zo moet het onthouden. En waarom vinden we die geest dan daar in de schepping? We lezen dat die geest daar zweeft op die aarde die woest en ledig is. Een duistere, woeste aarde die nergens voor dient, die volgens de kanttekeningen een uiterste verwoestheid is, een ongestalte, ijdelheid, nietigheid, ledigheid. Die geest zweeft daar op een aarde waar je nog helemaal niks mee kan. Daar zweeft hij. Daar vindt u hem. En waarom zweeft hij daar dan? Wel zeggen de kanttekeningen, om treffelijke schepselen door de kracht des geestes daaruit voort te brengen. Dus waar vinden we de Heilige Geest? Daar waar een vormloze, nutteloze, vruchteloze, ijdele situatie is. En dat vinden we ook in Ezechiël 37. Precies hetzelfde. U kent het inmiddels, ik heb het al heel vaak gezegd. Het dal van dorre doodsbeenderen. Nou, wat zijn die dorre doodsbeenderen? Woest, ledig, nutteloos, ijdel, tot niets, tot geen één nut, bekwaam. Ze liggen daar, door elkaar, zeer woest, verdroogd door de zon, ledig. En wie vinden we daar, in dat dal, van die dorre doodsbeenderen? Wie? We horen Ezechiël roepen, gij geest. Kom aan, van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Wie vinden we daar? Kijken we weer in de grondtaal. Welke geest? De ruach, de wind. Dus zoals we in Genesis 1 daar op die vormloze, nutteloze schepping, zoals ze daar in beginsel is, voordat de geest haar tot leven wekt, zo vinden we de geest in Ezechiël 37 precies hetzelfde. Een nutteloze, vormloze woestenij. En daar komt die geest, die ruach, op dat ze leven. Dus als u vanavond vraagt, waar vind ik de Heilige Geest? En hoe is hij te kennen? Dan zeg ik, hij is te kennen als een wind. En waar laat deze wind zich horen? Daar waar het woest en ledig is. En daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 3 vers 6, de geest maakt levend. Levend. Dus als we dan komen tot de vraag vanavond, hebt gij de Heilige Geest ontvangen in uw leven? Is de Heilige Geest in uw leven gekomen als deze wind? Dan ligt daar een vraag onder. En die laat zich ook beantwoorden door wat we gelezen hebben in het derde artikel. Wie zijn wij ook alweer volgens onze vaderen? Geneigd tot kwaad, dood in zonden, slaven der zonde, verdorven enzovoorts. Wie zijn wij van nature? Net zo vormloos, net zo ledig, net zo woest en dood als die eerste schepping in Genesis 1. Net zo woest en net zo dood en zo ledig als die botten daar in Ezechiël 37. En daar komt de geest. Niet half levende botten, roepende botten, zich voorbereidende, bewegende botten, dode botten. Daar komt Hij. Dus als u vanavond zegt, ja, de Geest is in mijn leven gekomen. Kan ik niet ontkennen, de Geest is in mijn leven gekomen. Hoe is Hij in uw leven gekomen? Nou ja, man, ik ben de Heer gaan zoeken. En ik heb dingen uit mijn leven weggedaan. En ik luister nu geen popmuziek meer. En ik kijk geen verkeerde dingen meer. En ik ben Bijbel gaan lezen. En toen kwam de Geest. Nee. Hij is gekomen in uw leven toen u dood was. In zonde en misdaad. Hij is altijd de eerste. Hij vindt u vormloos, woest, onaantrekkelijk, ijdel, tot niets, tot geen enkel doel nuttig. Zo vindt Hij ons. Heeft Hij u zo gevonden? Als de Heer Jezus de discipelen uitzendt om in dat dal van dorre doodsbeenderen van deze wereld, die totale verdorven dode wereld, het evangelie te gaan verkondigen, dan zendt Hij hen uit, maar niet zonder deze Geest. En dan ziet u het weer dat deze Geest wind is, want in Johannes 20 lezen we dan dat de Heer Jezus op hen blies. En zeide tot hem, ontvangt de Heilige Geest en Hij blaast op hen. En zo mogen zij de wereld in om het evangelie te gaan verkondigen, niet alleen met de letter, want de letter doodt, maar met de Heilige Geest eraan verbonden en het woord en de Geest maken levend. Nou, dat is wat er gebeurd is met Pinksteren. De Pinksterdag breekt aan. Daar op het tempelplein is het één groot knekeldal van dode botten. Je hoort ze godsdienstig rammelen in hun godsdienstige jassen. En je hoort ze godsdienstig dode taal uitbrabbelen. Het is één vormloze, lelijke, ijdele, zondige, nutteloze massa. Heel die godsdienst, al die mensen daar. Keurige mannen, fariseeën, schriftgeleerden, om door een ringetje te halen. Het summum van de godsdiensten. En het is zo dood en zo vormloos en zo dor, dat de Geest het even nodig acht zoals Hij in Genesis 1 en in Genesis 37 kwam, komt Hij ook in Handelingen 2 om die dorre doodsbeenderen daar levend te maken. Ziet u? Dus waar komt die Geest? En dat is echt evangelie, hè? Waar komt die Geest? In dat dorre, dode, knekelhart van misschien wel je man of je vrouw of je kind of je vader of je moeder. Of misschien wel van uzelf, dat je zegt, ik ben zo dood en zo koud en zo dor. Dat je vanavond naar huis gaat en dat je enige moed gegrepen, dat je zegt, maar ik heb vanavond gehoord, waar gaat die Geest naartoe? Waar gaat die waaien? Daar waar het dood is. En dor. En laat dat nou net hier mijn hart zijn. Opdat je zou gaan roepen, o kom, Scheppergeest, o kom, Heilige Geest, doorwaai die dode hof van mijn hart. Zo is Hij gekomen op de Pinksterdag. Niet als een zacht, fluisterstil briesje, maar als het geluid van een geweldige, gedreven wind. Hij kwam. En als Hij komt, dan blaast Hij waarheen Hij wil. We kunnen zijn werking nooit geheel doorgronden, nooit helemaal bevatten, waar Hij nou vandaan gekomen is en wat Hij nou precies doet en waar Hij heen gaat, dat weten we niet precies. Onze Dordtse vaderen zeggen, we stellen ons daarin gerust dat wij weten en gevoelen en door deze genade Gods in ons hart gevoelen en geloven dat wij de zaligmaker lief hebben. Ik kom daar zo meteen nog wel wat meer op terug. Als ik u vanavond dus de vraag stel, is de Heilige Geest in uw leven gekomen? Hebt gij de Heilige Geest ontvangen tot geloof? Dan is hij dus gekomen in de verlorenheid, in de dood van uw bestaan. En dan de volgende vraag zou gesteld kunnen worden: en hoe komt hij dan in dat bestaan? Zou je vanavond nog iets meer kunnen uitleggen als die geest dan komt? U zegt het is een wind. Ja? En we kunnen niet geheel doorgronden wat hij doet en waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Maar heb je nog ietsje meer? Jazeker. Woord, hè? Graven, zoeken. Zo vol. In Hooglied komen we het weer tegen. In Hooglied 4, vers 16 lezen we: ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Hier geeft ons de Heilige Geest bij monden van de schrijver van het Hooglied, Salomo, onderwijs. De Geest doet zich kennen als een noordenwind en als een zuidenwind. En de kanttekeningen zeggen dan: bij noordenwind, dat is de wind van de bestraffing. Een scherpe noordenwind. En de zuidenwind is de wind van de zoete vertroosting. En zo is hij gekomen. Op Pinksteren. Zo kwam hij daar, zoals ik al zei, hè? Dat hele tempelplein vol dode botten. Zo kwam hij daar. En hoe kwam hij daar? Allereerst als de noordenwind. Dan gaat Petrus gaat preken en dan horen we geen zoete, zachte, zwoele wind. Maar dan horen we door de geest geïnspireerd en door de geest aangeblazen deze woorden: die gij gekruisigd hebt. Dus hoe doet zich de geest kennen in het leven van een zondaar? Hij komt als de noordenwind en hij gaat overtuigen, zoals de Heer Jezus het zelf gezegd heeft. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. En van gerechtigheid en van oordeel. En van welke zonde dan? Speciaal, bijzonder, omdat zij in mij niet geloven. Dus daar komt de geest. Als de noordenwind. En die gaat spreken daar in Handelingen 2. En die zegt: die hebt gij genomen. Deze Jezus hebt gij genomen. En door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Het zijn bekende woorden. Het zijn bekende woorden. Ik zat daar gisteren zo wat over na te denken. Je moet over nadenken wat dat betekent. Heeft u ooit wat een voorstelling gemaakt wat het is als iemand gekruisigd wordt? Dat iemand gelegd wordt op een houten balk en een dwarsbalk. Dat iemands handen worden neergelegd op dat hout. En dat er dan iemand is die dan de vrijmoedigheid heeft om een hamer te nemen. En een spijker. En die dan door zo'n hand heen te slaan. En ook aan de andere kant. En aan de voeten. En dat er dan mensen in staat zijn om zo'n kruis dan op te heffen. En neer te zetten. En iemand dan in de volle zon zo onzeggelijk te laten lijden. Ooit over nagedacht? Zou u daartoe in staat zijn? Zou u in staat zijn om iemand te doden? Zou u in staat zijn om iemands handen te doorboren met een spijker? Zou u in staat zijn om zo iemand urenlang te laten lijden? Dan moet je wel beestachtig zijn, nietwaar? De Heilige Geest komt op die Pinksterdag. En komt ook vanavond als een noordenwind. En hij zegt vanavond: dat hebt u gedaan. Dus u hebt de hamer genomen en de spijker. En u hebt die handen doorboord. Dat heb u gedaan. Gij, u hebt die voeten
doorboord. U hebt dat kruis opgericht en u hebt hem daar laten hangen in de hitte. U hebt hem bespot toen hij dorstte. U hebt hem toegeroepen. Verlos uzelf. Kom af van het kruis. Dan zullen we u geloven. Zie je dat je tong een moordwapen is, zo scherp als een priem? Dat hebt u gedaan. Gij, dat is het werk van de noordenwind van de geest. Vlijm, scherp en het gevolg, de vrucht daarvan is, en de Heere geven dat het ook vanavond zo mag zijn, op die Pinksterdag is de vrucht daarvan, zij werden verslagen in het hart. Maar in de grondtaal, in het Grieks staat er, ze werden doorstoken, doorpriemd in het hart. Nou, je kunt in de winter wel eens naar buiten gaan, hè, en is er zo'n scherpe, koude wind, die gaat dwars door je kleren heen. Zo, hè? Maar deze geest, deze Pinkstergeest, is zo scherp, die doorpriemt, doorsteekt je hart. Zodat je totaal verslagen raakt. Heb ik de Christus gekruisigd? Heb ik met die smerige zonde van mij, die kroon gevlochten, zijn beker gevuld? Heb ik dat gedaan, ik? Kun je je voorstellen dat je naar je handen kijkt en zegt, het zijn moordenaarshanden. Naar binnen kijkt en je zegt, het is een moordenaarshart. Kun je je voorstellen dat al die goede gedachten en dat fijne zelfbeeld van uzelf, van die beschaafde man en die beschaafde vrouw, en ik zou toch nooit, nee, oh nee. Erger dan het kruisigen van een onschuldig, erger dan het kruisigen van Gods eigen lieve zoon, kan niet. En daarom als die geest komt, die gaat overtuigen van zonde, zeker. Overtuigen van boezemzonde, zeker. Gaat laten zien wat een lelijke zonde u hebt en wat een lelijk bestaan u hebt, zeker. Dat is allemaal indrukwekkend, hè? Maar bent u ooit in uw leven overtuigd van uw schuld aan de dood van Christus? Ben je ooit op Golgotha geweest? En heb je ooit gezien dat jij het hebt gedaan? Erger nog, het nog iedere preek dat u onbekeerd naar huis gaat, het nog iedere preek doet, hem kruisigt, hem voorbij gaat, uw aangezicht van hem wegdraait, uw lip hem toesteekt en zegt, weg met deze, kruist hem, kruist hem, kruist hem. Kruist. Heb je ooit dat refrein van die hele massa daar bij Pilatus, die massaal riepen, kruist hem, heb je jezelf ooit zien staan? Dat jij er stond, en ik. En met een duivels vermaak en een duivels verlangen hem wegwerkte, weg van de aarde. Gods vlees geworden liefde, hebt u gedaan, en ik. En als de geest zo komt, als die noordenwind, dan doorsteekt die je hart. Wat er in mijn leven? Hoe moet je nog leven? Zeggen ze, nou, ja, tjonge jongen, zeg, op je werk zeggen ze, we zijn blij met je, hoor, je bent zo'n fijne medewerker, en je zei, moest eens weten, ik ben een moordenaar. Nee hoor, jou vragen we graag om eens op te passen, want jij bent zo'n aardige. En je zegt, moest eens weten, ik ben een moordenaar. Ja. ooit een moordenaar geworden? Dan is het wonder, en dat is het tweede, van die zuidenwind, dat doet diezelfde geest. Hè? Als die eerst door zijn scherpe bries alle bladeren van je eigen gerechtigheid heeft weggeblazen, al die vollen van je eigen gerechtigheid, je keurige, deftige bestaan heeft weggeblazen, en je staat naakt voor God in je totale verlorenheid, dan opeens met eerbied gesproken draait de wind. Daar waar ik overtuigd ben, waar ik het met Gods vonnis over mijn leven eens geworden ben, hoe kun je het daar nog mee oneens zijn? Hoe kun je God het recht ontzeggen om je eeuwig te verdoemen als je zijn eigen zoon vermoord hebt? Kan toch niet? Als je zo staat en niets anders meer kunt verwachten dan dat je eeuwig weggeworpen zult worden. Toch rechtvaardig? Dan komt die zuidenwind, die zachte, zoele zuidenwind van de vertroosting. En wat doet hij dan? Terwijl al die mannen daar staan, hè? 3000 mannen, slaande op hun borsten, wenende. Dat moet een ontzaggelijk gebeuren zijn geweest, als 3000 mensen erachter komen dat ze moordenaars zijn. Als 3000 mensen breken en wenen, en ook nog eens een keer die Joodse, excentrieke mensen die luidkeels wenen. 3000, wat een gebeuren moet dat geweest zijn. En roepen, mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Hoe kunnen we ooit het rechtvaardig vonnis van God ontgaan? Wat moeten we doen? Zeg het maar, wat moeten we doen? En dan gaat die geest opeens heel anders blazen. Door diezelfde mond van Petrus, zo zoet, zo vertroostend, zo liefelijk. Wat doet hij dan? Hij zegt, een iegelijk van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus, tot een iegelijk van u worden ondergedompeld in Gods rechtvaardige toorn om te verstikken en te verdrinken. Nee. Een iegelijk van u worden gedoopt in het helse vuur. Nee. Een iegelijk van u worden gedoopt. Ondergaan in Gods rechtvaardig oordeel en vonnis. Rechtvaardig. Maar wat is dopen? Ook opkomen. Eruit. In de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Moordenaars. Er is vergeving. Moordenaars van Gods Zoon, er is vergeving. Beulen, jullie en ik, die in staat zijn om een spijker te nemen en een hamer en door zulke milde handen te slaan. Er is vergeving. Er is vergeving. In de naam van wie? Van deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Hebben we toch geen recht op, heren? Kan toch niet, heren? Hebben we toch geen recht op, wij als moordenaars van uw zoon? Dat kan toch niet waar zijn? Het zal wel voor anderen zijn. Nee, weer, die zuidenwind. Ja, het is niet te zeggen, het is onbegrijpelijk. Want u komt de belofte toe. En uw zaad. En alle die daar verder zijn. Kan het niet waar zijn. Heren. Dat er genade is, ja. Voor anderen, ja. Voor mij. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En Gode zij dank. Daar waar Petrus spreekt en die geweldig gedrevene wind gaat waaien. Wat zie je daar gebeuren? Er gaan moordenaars zijn woord gaarne aannemen. Nou, dat is niet te begrijpen. Ja, u zegt ja, natuurlijk. Zo'n woord van genade, dat zou ik ook wel aan willen nemen. Nee, nee. Ze namen zijn hele woord aan. Hè? Eerst zijn woord van veroordeling namen ze gaarne aan. Onderschreven ze hartelijk. Het rechtvaardig vonnis over hun leven namen ze gaarne aan. Heb je dat gedaan in uw leven? Met God eens geworden. Gaarne. Als je echt overtuigd bent, ligt er zo'n diepe, diepe overtuiging en zelfs zo'n vorm van vrede in het onderwerpen aan God. Ze namen het gaarne aan. En toen werden ze gedoopt. Dus met hun belijdenis, die ze gaarne aannamen als ze totaal verloren waren, werden ze gedoopt als een afschildering van dat woord. U bent verloren, u bent de dood waard. En daarom gaat u onder het water, het watergraf in, waar u eeuwiglijk moet blijven. Maar o wonder van genade, ze worden weer opgehaald uit het watergraf. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Moordenaars toegedaan tot de gemeente die eeuwiglijk zalig waren. Hebt gij de geest ontvangen tot geloof? Kent u die noordenwind en die zuidenwind? Kent u dat moment van die noordenwind dat je zegt, alle hoop ontviel mij gans. Niemand zorgde voor mijn ziel. En dat wondere ogenblik dat die wind draaide, omwille van Christus. En diezelfde geest die mij zojuist nog veroordeelde en het doemvonnis van God mij voorstelde. Diezelfde geest gaat mij om Christus wil getuigen dat ik een kind van God geworden ben. Nou ja. Nou ja. Heb u dat ooit gehoord? Dat er een vader zou zijn in de wereld, wiens zoon is vermoord door iemand, en dat die vader die moordenaar adopteert tot een kind. Dat die vader zo'n moordenaar van zijn eigen zoon tot een kind aanneemt en de liefde en de zorg en de genietingen van het kindschap geeft, ooit gehoord. Maar God wel. God wel. Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik heb er eigenlijk geen... Dat is zo'n wonder. Zo'n wonder. Ja, yeah. Dat is wat Paulus zegt. Als God komt met die noordenwind, gebruikt hij zijn wet en die wet komt in mijn leven en die wet die maakt de zonde levend. Die laat zien dat er zo'n menigte van zonde hier in mijn hart zit en dat is zo ontzaggelijk veel en zo ontzaggelijk krachtig en zo onoverwinnelijk. Dat Paulus zegt, doch ik ben gestorven. Ik ben door die wetswind gestorven. Wat betekent dat, zeggen de kanttekeningen? Ik ben in mijn gemoed overtuigd dat ik midden in de dood lag. En ik heb de moed verloren om door de gehoorzaamheid der wet ooit nog behouden te kunnen worden. Als ik u vanavond vraag, kent u deze geest tot het geloof? Dan vraag ik u, kent u zijn dodende werking? Maar ook, kent u zijn levenverwekkende werking? Zodat Paulus het later zegt, dat die geest Christus in zijn leven heeft geopenbaard. Niet alleen de schellen van je ogen afgeblazen, niet alleen de vodden van eigen gerechtigheid van je lijf afgeblazen.
je niet alleen
naakt voor God gezet in je totale verlorenheid. Maar ook door die zuidenwind. Je ogen ontdekt. Christus aan je oog ontdekt. Hem getoond en dat je je zalig mocht zien. Omdat je deze Christus van God de Vader mocht ontvangen. Tot zaligheid van die Vader, wiens Zoon jij gekruisigd hebt. Welke liefde dat God zijn Zoon schenkt voor vijanden. Dat God in genade aan wil nemen wat zijn eigen Zoon heeft vermoord. En dan het laatste. Dan zegt Petrus in Handelingen 2. Tot die mensen die nu dus dat woord garen aangenomen hebben, gedoopt zijn, opgestaan zijn in een nieuw godzalig leven, in wie de Geest is gaan getuigen dat ze een kind van God geworden zijn, dan zegt Petrus tegen die mensen: en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. En dat brengt bij die tweede vraag vanavond. Niet alleen hebt gij de Heilige Geest ontvangen tot geloof, maar ook hebt gij de Heilige Geest ontvangen door het geloof. Hebt gij, nadat gij geloofd hebt, of in de weg dat gij geloofd hebt, door het geloof de Heilige Geest ontvangen? Of moet u zeggen, met deze mensen in Handelingen 19 vers 2. En zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Deze mensen waren door het geloof met Christus verenigd. En ze wisten niet eens dat er een Heilige Geest was. Ziet u hoe verschrikkelijk het is om zonder kennis te zijn? Misschien bent u al jaren geleden tot genade gekomen. En ieder jaar is er dat Pinksterfeest en u hoort van een wind en van vlammen en van tongen. En het is alles even mooi en indrukwekkend, maar u begrijpt eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. Wat is nou eigenlijk de vrucht van die geest? Wat betekent dat nou? Dat diegenen die in Christus zijn, de Heilige Geest ontvangen. Wat houdt dat eigenlijk in dat die geest hier in mijn hart woont? En hoe weet ik eigenlijk of hij hier woont? Welke vruchten komen daaruit voort? Hoe kan ik toetsen of die geest voor mij is en in mijn hart woont? Ziet u hoe relevant die vraag is? Ook na ontvangen genade, hebt gij die geest? Nou, daar wil ik nog heel veel over zeggen. Maar ik zie dat de tijd voorbij is. We zullen nog zo'n lezing als de Heer het geeft moeten wijden aan het onderwerp. Maar dan het tweede stukje. En voor het geval dat vanavond iemand denkt, zegt: ja, kijk eens, ik ben onbekeerd. En gaat het volgende keer gaat het allemaal over die gave van de geest. Ja, dat is toch niet van mij. Nou, daar denk ik anders over. Al was het maar dat als de Heilige Geest het geeft, u tot het besef zou mogen komen dat als u deze inwoning van die geest niet hebt en de vruchten van deze geest niet hebt, er hier iemand anders woont. Wij zouden maar al te graag willen dat ons hart een soort kraakpand zou zijn. Hè? Leeg, woest, onbewoond. Maar dat is niet zo. Of de geest woont hier. De geest van Christus. Of de geest van de duivel woont hier. U bent bewoond. Maar wie woont hier? Misschien zegt u, dat is weer zo'n moeilijke vraag, hoe kan ik dat weten? Aan de vruchten. En daar wil ik volgende keer het nodig over zeggen, maar één geef ik u vanavond alvast mee. De vrucht van de geest is liefde. We kunnen over heel veel vruchten van de geest discussiëren. Al die vruchten zijn ook altijd onvolmaakt in dit leven. Maar één durf ik u vanavond alvast met alle stelligheid voor te houden. Als de geest van Christus in uw hart woont, is er liefde. En dan hoef je niet eens tegen andere mensen te vertellen dat je bekeerd bent. Ja, dat mag wel.
Daar gaat het niet over. Maar in de eerste plaats zullen ze dat merken. De vruchten van de geest. En waarom merken mensen dat? Omdat in deze hele wereld is er alles. Ook heel veel godsdienst, vromigheid, geleerdheid enzovoort. Maar één ding is de hele wereld totaal vreemd van. Dat is echte liefde. Echte liefde. En daarom, die door de geest van God geleid worden, die hebben die echte liefde. Altijd was dat maar zo. Was dat maar zo. Maar toch wel. En daarom, ik geef het u mee. Als u belijdt in Christus te zijn, laat dan de liefdegeur van die olie die op Aarons hoofd is uitgestort. Het hele lichaam van de kerk doortrekt tot aan de klederzoom. Laat die liefdegeur van die zalving van de Heilige Geest ook al die andere mensen tot liefde nopen. Toch. Zodat die mensen, hè, dat dan bij u in de buurt, hè, of bij de kerk en zo. En dat ze zeggen, nou ja, wat, ik weet niet eens wat ze geloven. Maar één ding, zie eens hoe lief ze elkander hebben. En dat valt misschien in de kerk nog het meest op. Want als er één plaats is waar hardigheid is, is het wel waar godsdienst is. Godsdienst is het allerliefdeloosste wat er is. Met godsdienst kun je elkaar de hersens inslaan. En kun je elkaar totaal vernietigen. Maar de vrucht van de geest is liefde. En daarom alle activiteit en alle gedoe zonder liefde. De mooiste belijdenis, het mooiste bekeringsverhaal zonder liefde is waardeloos. Is echt waardeloos. En daarom laten we vragen om meer van die geest, opdat er meer van die liefde openbaar zou mogen komen. Dat we, je kinderen merken dat. Echt waar. Als papa of mama, als die weer gemeenschap met Christus heeft mogen hebben, of opa of oma, dan zeggen die kinderen tegen elkaar naar wat het is. Maar ze is zo anders. Ze is zo lief, zo liefdevol. Het lijkt wel alsof ze onze ziel op het oog heeft. En dan stop ik hoor. En is die liefde dan altijd lief? Nee, liefde is soms ook een noordenwind. Liefde is soms ook het doorsteken van het hart van een ander. Liefde. Maar de liefde is ook de zuidenwind van het evangelie. En daarom laat dat onder ons gevonden worden. Wandelt door de liefde. Misschien is het wel een van uw gebeden. U zegt, maak mij toch uw beeld gelijk. Nou, dan vragen we aan Johannes, wat is het beeld van God? God is liefde. Mogen we daar vervuld van zijn. We hopen de volgende keer verder te gaan. Laten we eindigen. O Heere, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen de baard en klederzoom doortrekt. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt verdoofd. O Heere, geef ons dat toch. O, als we weer in zonde vallen, dan is een van die kenmerken dat harde hart, dat boze hart, die harde gedachten van u en die boze gedachten van onze naaste. O, het komt dan die geneigdheid om u en onze naasten te haten weer naar boven. Maar o, wat is die vrucht kostbaar. Die vrucht van de gemeenschap met u. De liefde. O Heere, geef het ons. Gedenk aan uw kinderen, Heere, die in onze gemeente deze week een week van voorbereiding hebben. Wilt u nabij zijn?
Wilt u maar door die noordenwind weer alles wegblazen wat van ons is. Om weer moede, arm en naakt te mogen komen tot u die zalig maakt. Midden in de dood te liggen, niets te hebben, niets te kunnen. Maar u, al mijn liefde waardig schatten. O Heere, heb dank voor uw hulp. Heb dank dat u het vandaag zo wonderlijk wel maakte. Dat we hier mogen staan. En hier mogen zitten. En uw boodschap mocht uitgaan. Wilt u het zegenen. Om Jezus wil. Brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten, Heere. Neem uw Heilige Geest niet van ons. Ontferm u over de onbekeerden. O Heere, kom toch met die noordenwind en met die zuidenwind, opdat we sterven mogen aan alles van onszelf en leven mogen door Christus alleen. Amen. Zullen we tot slot met elkaar zingen? En daarvan het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijf in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Ons Heeren huis, in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Psalm 122, vers 3.